Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
What does it feel like?
Well, it's simple. One's memories are bifurcated, so when you're not at work, you have no recollection of what it is you do there.
Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week vertellen welke nieuwe serie, film of documentaire je deze week moet kijken, omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen of omdat hij je blik op de wereld verandert of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we je overhalen om elke minuut van je vrije tijd te stoppen in Severance, een 9-delige dystopische kantoorthriller op Apple Plus.
I used to think it would take a monster to put someone in a place like that office. Especially if the person was himself. If you want to know what's going on down there, you'll find the beginning of a very long answer.
What's happening?
En bij mij in de studio zijn aangeschoven Mark Moorman, chef kunst.
Hey Esma.
En Chris Buur, adjunct. En,
goedemorgen.
Goedemorgen. En even voordat we gaan beginnen aan deze horrorkantoorfilm, die ook over veel meer gaat dan alleen over het kantoorleven. Apple Plus, daar kunnen we hem op kijken. En ik kan me voorstellen dat mensen een beetje de draad kwijt zijn van, ja, waar moet je je nou nog op abonneren? Wat is de moeite waard? En Apple Plus, holy shit, moeten we daar ook weer een abonnement op nemen? En Mark, geef ons het verlossende woord. Wat moeten we doen? Moet je Apple Plus?
Het is Apple TV Plus eigenlijk, officieel. Ja. Maar die zijn wel echt goed bezig. Die bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang. En hadden als voornaamste probleem van een startende streamer dat ze natuurlijk geen filmstudio waren. En eigenlijk geen archief hadden om oude series, oude films om aan te bieden. Dus alles wat ze uitzenden of wat ze streamen, dat moeten ze zelf maken. En in het begin was het nogal hit en mis. Ze hadden een paar opvallende dingen met The Morning Show en Ted Lasso. Comedy-serie die vooral in Amerika, ik vond het zelf altijd matig. Maar in Amerika sloeg dat enorm aan. Alleen de laatste tijd hebben ze een aantal dingen. Ze hebben de Oscar voor beste film gewonnen met Coda. Dat is natuurlijk qua reputatie in de streamingwereld extreem belangrijk. Daarmee hebben ze iets gedaan wat de andere streamingdiensten nog nooit hadden gedaan. En nu hebben ze eigenlijk twee series die gewoon tot het beste behoren wat er is. Severance, waar we het nu over gaan hebben. En ik ben ook helemaal hooked aan Pachinko. Dat is een Japans-Koreaanse serie. Gebaseerd op een bestseller van een paar jaar terug. Echt zo'n familiekroniek over de hele 20e eeuw. En al die producties van Apple, die hebben wel één ding gemeen. Hoewel het qua thema en stijl alle kanten op gaat. Geld speelt geen rol.
Ja.
Ja, dat komt natuurlijk. Ja, de Apple Inc. zit erachter. Dat giga techbedrijf dat gewoon meer geld heeft dan de meeste landen, zeg maar.
Dat zie je eigenlijk overal in terug. Ook in Severance, denk ik, toch?
Ja, ja. Nee. Ja. Absoluut.
Heb jij ervaring met Apple TV Plus?
Nee, ik weet wel dat ik er iets op gezien heb, maar weet niet meer wat. En was het niet zo dat je vroeger gewoon daar een los ding kon kopen?
Ja, dacht ik dus ook. Dat je ook gewoon één serie kon kijken.
Ja, want Apple is natuurlijk ook iTunes.
Ja.
Dus dat is ook wel iets om in de gaten te houden.
Ja.
En om zichzelf een soort vliegende start te geven. Bij aankoop van een Apple device krijg je ook een abonnement op Apple TV Plus erbij.
Aha.
Dat zijn natuurlijk ook best veel mensen die rondlopen met een iPhone of wat dan ook.
Oké, goed. Severance, waar we het vandaag over gaan hebben, is een 9-delige serie over het duistere biotechbedrijf Luman. Alhoewel we nooit helemaal erachter gaan komen wat Luman nou precies doet. Maar het is iets met bio en technologie. En medewerkers van Luman die wij volgen, die hebben een speciale soort neurochirurgische procedure ondergaan, waarbij hun werkende zelf is gesplitst van hun privé zelf. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dat als je naar kantoor gaat, je stapt in de lift en je komt eruit als je werk zelf, die zich niets kan herinneren van je privé zelf. En ga je aan het eind van de dag weer naar huis. de lift weer in. Dan kom je eruit als je privé zelf. En je hebt dus geen idee wat je binnen eigenlijk aan het doen bent. Als je een outie bent. Want dat is het verschil wat wordt gemaakt tussen outies en innies. En nou ja, goed, dat splitsen, wat dus severance betekent. Dat leidt bijvoorbeeld tot een afscheidsspeech als deze, wanneer werknemer Bird, geweldig gespeeld door Christopher Walken, met pensioen gaat en zijn outie een videoboodschap heeft voor de werknemers van zijn afdeling.
Of course, I don't really know any of you, but the man standing there with you now does. He's worked with you for nearly 7 years, and I hope they've been good years. I don't know what they've been like or what exactly I or he has been doing with you, but I do know how I feel. I come home feeling tired but fulfilled. I feel satisfied. I must like you.
Goed, het gaat dus eigenlijk over een leven waarin de work-life balance zo is uitgeslagen dat je je gewoon helemaal niets kan herinneren van je kantoor zelf. En de bedenker, Dan Erickson, die het script heeft geschreven, die kwam op het idee omdat hij zelf een verschrikkelijke kantoorbaan had. En in die tijd fantaseerde hij dat hij een soort van kon dissociëren, die 8 uur kon volhouden zonder dat hij eigenlijk echt in zijn lijf zat, om dan aan het eind van de dag uit te kunnen klokken en gewoon weer verder te kunnen gaan met zijn leven. Hebben jullie ook wel eens dat soort fantasieën gehad hier op de burelen van de Volkskrant, of eerdere horrorbaantjes op kantoren? Mark?
Nou, het is natuurlijk een wat je al zei, een dystopische serie. Maar je hebt het gevoel dat het wel heel erg een soort kern van kantoorleven raakt. Weet je wel? We maken deze podcast in een kleine studio, in een iets grotere ruimte, in een giga kantoorpand. Dus het hele doolhof dat Lumen Industries in deze serie is, dat komt mensen die dit gebouw waar onze krantenredactie is gevestigd ook wel vaag bekend voor. De meeste nieuwe werknemers duurt ongeveer 3 maanden voordat ze überhaupt het kantoor kunnen vinden.
Ik was de eerste tijd hier ook zo verdwaald. En het duurt gewoon eindeloos voordat je van de ingang naar je bureau bent, zeg maar.
Ja, je hebt heel veel tijd om in je werkidentiteit te schieten, zeg maar. Op zoek naar de ingang. Dus hoe dystopisch het ook mag zijn, komen toch allerlei factoren langs dat je denkt, ja, dat kantoorleven, dat veroorzaakt wel een soort onthechting.
Ja, jij, Chris?
Ik heb nooit zo'n horrorkantoorbaantje gehad. En ik vind juist ook wel, ja, ik zat me net nog af te vragen, zijn er eigenlijk wel films gemaakt of series die een ode zijn aan het kantoorleven? Of waar het gewoon vrolijk is. Het is heel vaak lullig of een beetje bedreigend of eng of angstig, of zoals in The Circle, bedreigend en vals en gemeen en naar. Hoewel er hier misschien, ja, jij zei, er zitten ook wel leuke kantjes aan het kantoorleven in Severance.
Nou ja, wat ik vind, is dat Severance op een bepaalde manier eigenlijk ook weer een ode aan het kantoor is. Na 2 jaar pandemie, waarin heel veel mensen thuis hebben gewerkt, zie ik dat bij Severance hoe belangrijk het is om collega's te hebben. Want uiteindelijk zijn het de collega's, de 4 collega's die we volgen,
ja,
die elkaar op weg helpen richting de uitgang.
Ja, en die het met elkaar kunnen vinden en iets gemeenschappelijks in elkaar ontdekken, wat ook heel leuk is.
Precies, soms zie je ze zo met z'n vieren door die eindeloze gang van Luhmann lopen. En dan bedenk je van, die mensen hebben allemaal een soort verbond met elkaar, wat eigenlijk heel bijzonder en ongrijpbaar ook is. En dat krijg je gewoon als je 8 uur per dag op 1 afdeling zit. En dat is een bepaald soort kameraderie of een soort band die je in het outie-leven, dus zeg maar buiten de burelen, niet hebt, maar die toch van heel veel waarde is. Dus ik vond het dus ook wel, het had ook wel iets optimistisch over het kantoor bestaan.
Ja, deels. Maar het is meer ondanks het kantoor. Dankzij, ik weet het niet. Het is meer ondanks het kantoor. Dit is een beetje een karakterachtige vraag bijna. Maar is het ondanks of dankzij het kantoor dat ze elkaar kunnen vinden? Want het kantoor zelf is natuurlijk toch een soort evil systeem, heel duidelijk.
Nee, zeker. En wat ik wel herken aan Severance, waar ik denk dat het ook over gaat, is dus van wie ben je afgezet tegen de identiteit van een bedrijf? En dat ken ik wel. Hoe je je soms moet aanpassen of om grappen moet lachen. Of nou ja, er zit ook zo'n hele duffe scène in waarin Mark dan aan zijn baas, geweldig gespeeld door Patricia Arquette, een soort verschrikkelijke horrorbaas, dan vraagt hij van, zal ik de deur open laten of dicht doen? En dan sta je daar zo in die deur. Dat herken ik zo van kantoor, want het is een vraag die je in het echte leven nooit aan iemand op die manier zo schaapachtig stelt, weet je?
Nee.
Dus,
laat maar een beetje open, ja.
Ja, ja precies. Open en dicht, ja. Zegt ze, geloof ik.
Ja. Wat ik echt sterk gedaan vind, is dat ze allerlei dingen openlaten. Bijvoorbeeld wat die mensen daar eigenlijk precies doen. Want ze
ik wil
doen
net aan jou vragen, Mark. Wat doen die mensen daar?
Nou ja, je ziet ze heel concreet bezig met cijfertjes op een scherm. En dan moeten ze een groepje cijfers identificeren waar ze zich angstig bij voelen. Ja. En dat groepje cijfers moeten ze dan terzijde schuiven. Nou ja, dat klinkt heel concreet en het is natuurlijk extreem vaag. En het staat ook een beetje, als we het over metaforen gaan hebben, natuurlijk over hoe mensen überhaupt tegen grote techbedrijven aankijken. Je weet wel ongeveer wat ze doen, want je hebt een iPhone op zak of je krijgt een pakje van Amazon thuis of wat dan ook. Maar wat steeds duidelijker wordt, is natuurlijk dat techbedrijven vooral met je gegevens allerlei dingen doen. Je data. En hier wordt dat hele data-idee eigenlijk verpakt in die merkwaardige handelingen die ze met die cijferreeksen op hun schermen aan het verrichten zijn. Zonder dat ze zelf weten wat ze daar aan het
precies
doen zijn.
Want we volgen dus eigenlijk een groep van 4 collega's op de afdeling Macro Data Refinement. En dit zijn refiners, alhoewel we dus niet weten wat ze refinen. Nee. Dat weten ze zelf ook niet.
Macrodata, ja, macrodata, refinen ze. Zag je toch?
Het is een eindeloze cirkel waarin hier wordt rondgedraaid. Ja.
Maar wie van jullie wil even uiteenzetten wie die collega's zijn en wie de hoofdpersoon is? Kees, vertel.
Nou, je hebt Mark, die is zojuist tot chef gepromoveerd omdat een van hun 4 collega's kort geleden is verdwenen.
Ja.
Dan heb je het John Turturro-personage, hoe heet hij ook weer?
Irving, ja.
Dat is zo'n collega die eigenlijk wel redelijk op kan gaan in zijn werk, omdat hij het toch allemaal eindeloos fascinerend vindt. Hij kan zich er helemaal mee involven met zijn werk. Dan heb je Dylan, dat is ook zo'n typische kantoorcollega, maar dat is het type dat graag eigenlijk gewoon uitvoert wat hem wordt opgedragen en daar tegelijkertijd heel onthecht en cynisch over is. Dus hij zit de hele tijd grappen te maken en tegelijkertijd wil hij de beste zijn. En hij vindt het gewoon lekker om te doen, om daar iets te doen te hebben.
Je kent ze wel.
Ja,
je kent
precies, ze wel. Heel herkenbaar. Ja.
En nieuw binnenkomt Helly. En dat is het type dat eigenlijk al meteen denkt, wat is het voor bizar systeem? Ik wil hieruit, dit moet anders. Dit is helemaal niet goed voor mij. En zij doet meteen pogingen om zo hard mogelijk weer uit dat kantoor te komen met alle gevolgen van dien.
Ja.
En dat zijn eigenlijk grappig genoeg 4... ja, best archetypische kantoorcollega's. Zo bestaan ze inderdaad. En het zijn ook wel menstypen, denk ik.
Ja, en we zien dus in aflevering 1 hoe die Helly wakker wordt op een bureau. En door een intercom haar de vraag wordt gesteld, wie ben jij eigenlijk? En daar heeft ze geen antwoord op, omdat ze dus helemaal niet weet wie ze is. En ze wordt door Mark, die eigenlijk de hoofdpersoon is, eigenlijk bijgestaan of als een soort trainee meegenomen in dit hele bizarre nieuwe kantoorleven dat ze moet leiden, wat dus ook helemaal nooit ophoudt. En daar hebben we een fragment van.
Am I trapped here?
In what way?
Like if it turns out I hate this and I want to quit, is that an option?
If you're really unhappy, you can submit a resignation request with your outside self for review.
And good luck getting that approved.
Well, they do tend to be rejected. Plus, since this perceptual version of you only exists at Lumen, and quitting would effectively end your life. I mean, in so much as you've come to know it.
Eigenlijk wil Helly weten of ze hier ooit nog weg kan. En dat blijkt eigenlijk niet echt te kunnen. Want dan moet haar outie toestemming geven voor ontslag. En in de hele serie, eigenlijk in elke aflevering, gaat het ook heel erg over die verhouding tussen outies en innies, wat feitelijk 1 persoon is. Ja, waar gaat dat over? Of waar staat dat voor, denk jij, Mark?
Nou, kijk, je volgt vanaf het begin. Dat is eigenlijk de enige persoon waarvan je heel lang zowel de binnen- als buitenrol volgt. Dat is die hoofdpersoon, die Mark Scout, gespeeld door Adam Scott. Adam Scott is trouwens een van de hoofdrolspelers van een van de beste workplace comedies ever, Park and Recreations. Dus je voelt al dat hij een beetje in die kantoorvibe zit.
Ja. Ja.
En zijn motivatie om die procedure te ondergaan, die severance procedure, die maakt het althans in de eerste aflevering en in het begin nog redelijk begrijpelijk. Want hij is zijn geliefde verloren en hij denkt dat hij niet meer hij wil eigenlijk kunnen functioneren zonder die rouw die hem als een soort lode kogel aan zijn been hangt. Dus hij denkt, als ik de rouwende figuur die ik ben verwijder van mijn werkende persoonlijkheid, dan kan ik beter functioneren.
Ja, want hij is geschiedenisleraar en daar lukt het hem helemaal niet meer om les te geven. Maar het deed me ook wel denken aan hoe je je sowieso voelt als je depressief bent of gedeprimeerd. Dat je eigenlijk zo graag wil dat de tijd gewoon voorbij gaat.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een beetje het thema, toch? Van zijn personage.
Ja, er zit. Kijk, ja. Je kunt die. Het komt ons als kantoormensen bekend voor. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, dit. Het is eigenlijk een soort beeld van hoe mensen tegenwoordig online en offline leven. Hè? De echte mens versus zijn soort avatar-achtige figuur die dat geslaagde leven heeft. Bijvoorbeeld op Instagram of wat dan ook. Dus die scheiding zou het ook naar kunnen verwijzen.
Ja.
En in de loop van de serie kom je eigenlijk steeds meer. Wordt de vraag van wie zijn zijn collega's, wie zijn die andere mensen buiten het kantoor? En dat is zeg maar een van de grote spanningslijnen die waar we niks over zullen verklappen, maar die in ieder geval in de slotaflevering tot spektakel leidt.
Hey, en ik beschreef het in het begin als een dystopische kantoorfilm. Ik zou het ook wel kunnen beschrijven als een soort tech noir, waarin het gaat over mensen versus androids of mensen versus submensen of versies van zichzelf. Aan welke andere films andere series of films of gedachte-experimenten deed het jou denken, Chris?
Ja, ik moest gek genoeg aan Coma denken, maar dat heeft heel erg met de stylering van
dus
de
ook.
Film
zo bizar.
Van de serie te maken. Ook omdat je denkt, dit is precies, bij Severance denk je, dit is precies hoe 1978 eruit zag. Het is heel goed. Retrofuturistisch, wat een hele goede vondst is ook. Het is tot in de auto's en de gebouwen en is dat helemaal doorgevoerd. Dus het is een beetje de toekomst van gisteren, wat altijd een beetje iets engs heeft, omdat het een beetje appelleert aan iets dreigends, iets raars en aan herinneringen en toekomst tegelijk. Dat is heel knap gedaan. Maar het heeft ook wat Coma had. Coma is een film van Michael Crichton, die ook de man is die Westworld bedacht heeft en die film geregisseerd heeft. En hij is de thrillerschrijver die heel erg gespecialiseerd is, zeg maar de oervader is van futuristische werelden van en eigenlijk systemen van onderdrukking. Dus het is altijd een groot eng bedrijf dat met hele spooky dingen bezig is, waarvan je niet weet helemaal wat er aan de hand is. Nou gaat Coma, is een ziekenhuis film waarin mensen kunstmatig in coma worden gebracht om ze vervolgens in een spectaculaire scène allemaal op te hangen in een soort grote hal en hun organen te harvesten. Daar kom je uiteindelijk achter. Klassiek doemscenario. Ja, je moet die film even goed gaan zien, want hij is heel erg leuk.
Hij is
leuk.
Echt geweldig.
Hij is echt geweldig.
Voor de liefhebber, ja.
Maar het is ook de trope, of hoe noem je dat? Het vaste element van het blinde gebouw. Dat is een filmelement wat je vaker tegenkomt. En het blinde gebouw is zo'n soort eng kantoorgebouw waar je eigenlijk niet goed naar binnen kan kijken en dat in een soort hele nare, een beetje enge, steriele omgeving gemaakt is. Het zijn vaak brutalistische gebouwen of andere jaren 60-achtige kantoorkolossen. En als je een blind gebouw ziet, ga je automatisch denken, wat zouden ze hier binnen aan het doen zijn? In coma is dus dat Jefferson Institute, waar comateuze mensen worden opgehangen om hun leven eruit te halen.
Ja, het ergste scenario denk ik.
Het ergste scenario denk ik. Maar je had het ook bijvoorbeeld in Stranger Things. Dat draait eigenlijk ook helemaal om zo'n blind gebouw. Ook eigenlijk niet toevallig zo'n serie die een beetje refereert aan eind jaren 70, begin jaren 80. Waarbij volgens mij dat hele idee van steriele, enge gebouwen die een beetje ondanks de mensheid gebouwd zijn, die een beetje verlaten en eng doen voelen, dat kwam toen eigenlijk heel erg op. Want toen had je die dingen die daar een tijdje stonden en die je gewoon een beetje griezelig vond. En dit is ook zo'n blind gebouw. En het is een gebouw van Eero Saarinen. Dat is een Fins-Amerikaanse architect die heel erg bekend is in Amerika van al die spectaculaire, gewelfde gebouwen. Heel veel vliegvelden heeft hij gemaakt. Maar later in zijn leven is hij een beetje wat van die strengere gebouwen gemaakt. En dit is opgenomen in de Bell Laboratories. Dat is in New Jersey. Dat is een oud een research lab, nou, heel veel betekenend, ja, van telefooncompany Bell.
Ja, de buitenkant. De buitenkant. Alle buitenscènes.
Ja, ja, maar ook een paar van die trappenhuisscènes. Ja, ja. En je ziet ook hier, dat is echt zo'n modernistisch, beetje brutalistisch gebouw met heel veel droog, kaal beton. Maar wel heel zorgvuldig gemaakt. Er zit een trappenhuis in waar Mark af en toe op en af loopt. Waarvan je denkt, jezus, wat is het eigenlijk zorgvuldig en mooi gemaakt. Maar ook groot, onmenselijk en een beetje eng. En dat is zo ontzettend goed gevonden.
Ja.
En dat is eigenlijk waar dus aan coma en dat soort paranoia thrillers van de jaren 70 doet denken. Het is griezelig. Waar zijn ze mee bezig? Dat gevoel weet het heel goed op te roepen.
En wat ik ook zo sterk vind aan Severance is dat het bedrijf zelf, dus Luhmann, dat is dan een soort familiebedrijf. Of de familie, hoe heet ze ook weer? Kier, dacht ik?
Kier, ja.
Ja, en daar zit dan ook zo'n hele soort saga of mythologie omheen. Het is eigenlijk, het lijkt een beetje op een soort secte. En dat doet mij ook wel erg denken aan grote bedrijven waar ik voor heb gewerkt en ook op dit moment voor werk.
Ja,
dat je moet een soort idee van waarden en normen waar we voor staan, die eigenlijk ook heel vaag zijn. Want bijvoorbeeld in dit bedrijf, in Luhmann, moet je je ook houden aan allerlei regels en zijn er allerlei ideeën over wat de perfecte werknemer is, met slogans als let no weakness live in your veins. En dat doet me ook echt gewoon heel erg denken aan hoe bedrijven, ja, eigenlijk een soort mini-secte of cult zijn, waar je soms heel moeilijk nog kan onderscheiden wat jij vindt en wat je eigenlijk behoort te doen.
Nou ja, hoe moet je eigen identiteit zich verhouden tot die corporate identiteit?
Precies,
die er zo ingehamerd wordt.
Ja.
Die Dan Erickson verwijst heel graag naar een favoriet corporate identity filmpje dat inmiddels een soort viral aan het gaan is, van uit de jaren 90 van Sizzler restaurantketen. waar je allemaal mensen van een... van, dat is een vrij ordinaire buffetketen. Dus gewoon all you can eat. En dat duurt 4 minuten. En er zit een heel blij liedje in. En na 1 minuut staan heb je al kippenvel. Want het is gewoon een pure horrorfilm. All across America, the song of freedom rings.
The song is growing stronger every day. Ja, ja.
Want de overdaad wordt alleen maar gekoppeld aan allerlei Amerikaanse clichés en aan het woord vrijheid, wat 1000 keer herhaald wordt in het lied. En hij zegt, ja, dat is een soort beklemmende sfeer. Hè, onder al die vrolijkheid en dat glimmende uiterlijk van het werk wat ze daar aan het doen, dus moet dan heel langzaam het onbehagen erin sluipen.
Ja, en deze werknemers bij Luhmann worden eigenlijk, nou, die worden zelfs gemarteld. In de break room moeten ze net zo vaak hun spijt betuigen totdat ze gewoon niet meer uit hun ogen kunnen kijken, bijvoorbeeld. En je hebt ook de wellness retreat of room waar je dan
Die eventjes... vond jij het engst,
die
toch?
Vond ik het engst, ja.
Wat gebeurt daar? Je kreeg eigenlijk een soort gratis wellness behandeling.
Ja, maar zonder dat je daar voor had ingeschreven of weet je, en dat doet me dan heel erg denken aan een bijvoorbeeld een PIP, een personal improvement plan. Dat wordt in Nederlandse bedrijven heel vaak toegepast. Van hey, het is tijd voor een PIP, weet je? Ja. En dat betekent vaak het begin van het einde, zeg maar. Een
verbeter
PIP
traject om bij te houden dat je eigenlijk niet functioneert.
Het klinkt toch een beetje alsof er een chip wordt geïmplanteerd.
Ja, een chip of een PIP. En dat soort zachte tyrannie, zeg maar, dat vond ik heel sterk. Daar had ik eigenlijk meer mee dan die echte martelmethodes. Ja. Omdat het is gewoon zo herkenbaar. En ook dat je maar gewoon als een soort slaaf meegaat met wat de leiding boven jou heeft besloten, zeg maar. Nou, je hoort al dat ik gewoon heel erg langzaam maar zeker een soort anticapitalistische opstandeling ben geworden. Ja. Maar dat doet het wel.
Ja, als ik jou hoor, dan zit jij helemaal in de Hallie-rol. Van hoe kom ik hieruit?
Ik ben absoluut ook Hallie. Ik kan me heel erg identificeren met haar. Nou, maar vooral van waarom? Waarom doen we dit, weet je? En dat eigenlijk niemand.
Maar heeft hier iemand toen DPG Media nog zichzelf passie voor media noemde, heeft iemand zich daar ooit echt serieus wat van aangetrokken? Had je het idee dat je rondgeslaafd werd hier met het idee... je moet wel een beetje een passie voor media
uitstralen? Nee, maar we weten allemaal dat er ergens op internet nog een corporate identity filmpje rondslingert.
Door Leonie Jansen.
Door Leonie Jansen met een soort clublied.
Ja. En waar ze op een gegeven moment in een soort Swahili uitbarst. Het is werkelijk fantastisch.
Nou, het is de Nederlandse versie van dat Sizzler-filmpje, absoluut.
Ja, dat is een corporate musical, en waar er dus vele van zijn, thuis.
En dat is het bedrijf waar we nu zitten, mensen.
Ja, dus, ja zeker. Als je een camera ziet, dan moet je je omdraaien en meteen beginnen te glimlachen. Daar zit dat hele filmpje vol mee. Ja, het is echt een hoogtepunt in cinematografie.
Ja, maar ja, wij zijn wat dat betreft machteloos.
Ja, precies. Ja, ik zit hier in de positie van blije middenkadermanager, dus ik vind het allemaal fantastisch. Maar...
Precies. Nee, maar ik bedoel, en dat is heel universeel. Je bent in je eentje gewoon, wat dat betreft, vrij machteloos in zo'n grote organisatie. En dat is ook niet altijd even dramatisch. Ik bedoel, sommige dingen is ook heel prettig om geen macht of controle over te hebben. Maar dat is wel wat ik heel erg herkende in Severance. En we hadden het ook eerder al over burn-outs natuurlijk. Steeds meer mensen die overspannen raken. En volgens mij zit hem dat ergens in, dat je een afgeleid leven hebt als deze hoofdpersonen. Dus dat je dingen aan het doen bent. Hè, en...
ja, waarvan je afvraagt, waar doe ik dit voor?
Ja, en je ook geen controle of geen grip op krijgt. Nee. En die ook niet altijd stroken met de waarden en normen die je hebt. Dus wat dat betreft vind ik het een hele mooie spiegel voor waar we nu zijn, waar we zijn aanbeland.
Ja, zeker. Maar dan weer zonder, dat merkte jij ook op, Mark, dat het niet zo'n opdringerige metafoor is. Dus je kan er eigenlijk, dat zie je eigenlijk nu ook al hoe we erover praten, maar je kan er heel veel zelf een beetje in lezen of niet. Maar het is inderdaad een goede, wat dat betreft een goede spiegel, dat het niet je één kant op wil duwen, maar dat je er van allerlei conclusies over kan trekken. Van zo zit dat inderdaad in elkaar eigenlijk. Of zo gedraag ik me ook. Of zo ben ik ook. Ik ben ook misschien iemand die zich juist graag overgeeft aan het kantoorleven, omdat hij dat heerlijk vindt om de boel een beetje achter zich te laten. Of omdat hij het systeem gewoon in de vingers heeft en daar lol in heeft. Maar je kan er van alles bij denken. Dat is wel knap eraan.
Ik ben wel echt heel benieuwd, want zeg maar tegen de laatste aflevering...
Geen spoiler alert.
Vaag mogelijke termen vertellen wat hier niet gebeurde.
Maar, de finale is dus trouwens fantastisch. Ja. Al is het een lange zit, mensen.
Echt
kijk hem
verheugen.
uit naar dat einde toe. Ja.
Ja. En, maar rond die finale werd aangekondigd dat er een tweede seizoen komt. Want in dat eerste seizoen komen we af en toe op andere afdelingen dan de afdeling waar onze hoofdpersoon... En dat leidt altijd tot... Nou ja, het is allemaal heel surrealistisch. Maar je weet ook maar dat je maar een heel klein deel van dat gebouw verkend hebt. En in het volgende seizoen zal blijken wat ze daarmee gaan doen. Ik heb zelf het gevoel dat ze... ik ben zelf gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het verder gaat.
Ja. Nou, ik ook. En met mij velen. Want er zijn zoveel fans die druk aan het speculeren zijn wat Lumen nou eigenlijk is. Wat er in het volgende seizoen gaat gebeuren. Over ook overleden mensen werken bij Lumen. Severance, zeg maar, of niet. En ik denk dat we allemaal gewoon niet kunnen wachten tot dat seizoen 2 komt. Severance dus op Apple TV Plus te bekijken. 9 aflevering, ga dat zien. Dit was de Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tiemen Hageman. Eindredactie door Carine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.